Zo, goedemorgen. Goedemorgen voor de mensen die ik nog niet heb gezien. We gaan vandaag, of ik ga proberen te spreken. Ik ga niet proberen, ik heb mijn best gedaan hoor. Ik ga spreken over Genesis 12. Genesis 12. Zoals jullie wel weten, het Oude Testament is mij altijd zeer dierbaar gebleven. In feite heel de Bijbel. We kunnen niet Gods gedachten verstaan als we alleen maar het Oude of het Nieuwe Testament lezen. We moeten ze allebei lezen, begrijpen. En dan nog, zoals ik al straks zei, het is een mysterie. We kunnen niet alles begrijpen van God. En dat hoeft ook niet. We moeten niet alles begrijpen met ons verstand. We mogen dingen loslaten. En we zien vaak in het Oude Testament hoe dat God werkt door mensen heen. Totaal voor ons onbegrijpelijk, heel vragend, maar God werkt. En God komt tot zijn doel. En als we zo openstaan, als we God laten werken, dan kunnen wij ervan genieten en weten dat we veilig zijn. Maar als we beperkt willen zijn, als we het allemaal zelf willen voorzorgen, zelf in handen nemen, dan beperken we onszelf. En dat zullen we ook zien in het leven van Abraham. Wij hebben de keuze om te kiezen. Abraham had de keuze om te kiezen. En ik zal eerst het tekstgedeelte voorlezen. Dus vanaf Genesis 12, vanaf vers 1 tot en met vers 20. Zoals we al meerdere malen hebben aangehaald, wordt er niet meer geprojecteerd, omdat we het toch wel belangrijk vinden dat iedereen zijn Bijbel meebrengt, zelf zoekt, zelf leest, misschien onderstreept wat hem aangesproken heeft, omdat dat ook uit eigen ervaring bemoediging heeft. Bemoediging als we weten dat het woord van God rechtstreeks tot ons spreekt. Zo, de roeping van Abraham. Abraham staat er hier nog. En de Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en hij zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broederzoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden. En zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan en Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de Terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dat land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij van daar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Abraham in Egypte. Toen er hongersnood in het land uitbrak, toen Abraham naar Egypte, om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. En toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van uiterlijk. Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen, dit is zijn vrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven laten. En zeg toch dat gij mijn zuster zijt, omdat het mij om unentwil wel gaat en ik om unentwil in het leven mogen blijven. Zodra Abraham Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat de vrouw zeer schoon was. En toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij haar bij Farao, zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd. En hij deed Abraham wel om harentwil, zodat zij schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. Maar de Heere sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ten oorzake van Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep Farao Abraham en zeide, wat hebt gij mij daaraan gedaan? Waarom hebt gij mij niet medegedeeld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw genomen heb? En nu, zie hier uw vrouw, neem haar en ga heen. En Farao gaf enige mannen omtrent hem opdracht en zij deden hem, zijn vrouw, en al wat gij bezat, uitgeleiden. Zo, misschien kunnen we eerst danken. Vader, wij danken u voor uw woord, Heer. En Heer, we moeten soms belijden, Heer, dat we er zo weinig van kennen en soms ook zo weinig van snappen. We kennen de cultuur niet van 2000, 3000, 4000 jaar geleden, Heer. En het lijkt ons allemaal soms vreemd. Maar we danken u, Heer, voor uw woord, omdat we weten dat uw woord de waarheid is. En we bidden dat de Heilige Geest ons mag die dingen openbaren, Heer, dat gij wilt spreken door mij heen, zodat wij ook vandaag weer mogen zeggen, ja, het was goed, het was bemoedigend. Heer, we danken u dat gij onze God zijt. Zegen ons op dat moment, Heer. Amen. Zoals ik al zei, God werkt zoals wij het vaak niet verwachten. Denk maar alleen al aan Abraham, hij was 75 jaar toen hij werd geroepen. Plots, zomaar. Het was al een tijdje geleden dat God had verschenen. Als we het Oude Testament een beetje kennen, dan weten we dat God altijd de bedoeling had om met mensen te wandelen. Denk maar aan Adam en Eva. God wandelde met hen, van aangezicht tot aangezicht. Dan is er de zondeval gekomen en dan zien we dat er verval is. Verval van de wandel met God. Henoch was nog iemand die wandelde met God, maar tussen Adam en Eva en hier Abraham waren heel weinig mensen nog die zich wandelden met God. Ondertussen zijn we misschien al 5000, 6000 jaar verder en moeten we ons de vraag stellen, wandelen er nog veel mensen met God? En wat is dat wandelen met God? Hoe gebeurt dat? Ik ga dat niet allemaal vandaag kunnen vertellen. Ik heb het een en het ander in mijn hoofd en ik wil het vandaag alleen maar over Abraham vertellen. Want ik weet, Lilian is hier en als ik te lang babbel, dan begint ze te verzuchten. Dan weet ik dat moet stoppen. Hé, Lilian? Dus ik zal het proberen kort te houden. Maar wat ik wel wil zeggen is namelijk het volgende. Ik wil Abraham zijn leven ergens als een voorbeeld stellen voor ons. Abraham, 75 jaar, geroepen. Mozes, 80 jaar, geroepen. We kunnen nu zeggen, ja, op die manier, op die leeftijd, ja, wat zijn we dan nog bruikbaar voor de Heer? Blijkbaar wel. Natuurlijk, Abraham heeft ook 175 jaar geleefd. Dat is nog een heel verschil. Nu leven we, als het goed gaat, 85, 86, misschien nog iets langer. Maar het wil maar zeggen, ik wil maar aangeven, God heeft tijd. God heeft tijd. Wij hebben nooit geen tijd. Van ons moet alles haastig gebeuren. Liefst gisteren wat vandaag kon gebeuren. Ook op geestelijk vlak is dat zo. Wij willen vooruitgang, we willen dingen zien, we willen dingen veranderen. We willen Gods werk zien en het moet zo vlug mogelijk gebeuren. En ik denk dat het een van de belangrijkste lessen is dat ik al geleerd heb in mijn christen zijn, is leren te wachten op God. Leren wachten. Niet zelf in handen nemen. De kerk is geen fabriek of geen een fabriek die geregeld wordt met de managers en dat en dat. Nee, de kerk is een instelling van God. God bouwt zijn kerk en wij mogen daar dankbaar gebruik van maken. Wij mogen instrumenten zijn. En Abraham was zo'n instrument. Heeft Abraham gevraagd om God? Denk het niet. Nergens lezen we dat Abraham een verlangen had naar God. Plots is Gods heerlijkheid daar, lezen we in Handelingen 7, voor de mensen die dat willen opzoeken. In Handelingen 7, vers 12 schrijft Stefanus dat God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Plots, zonder enige reden, zonder kenbaar feit. Plots kwam God aan Abraham. De God der heerlijkheid kwam daar. Sorry, ben in mijn draai kwijt. Bavo, kom die zus te binnen. Ben in mijn draai kwijt. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Wat dat inhield, we weten nog niet wat dat inhield, maar één ding weten we wel, het moet iets heel bijzonders geweest zijn. Want als we dat nu zelf op ons projecteren, Abraham die daar woonde, veilig met zijn familie in een bepaald land, en plots neemt hij zijn boel en vertrekt naar een land dat ik u wijzen zal. Ik denk niet dat dat zomaar een verschijning was of een woord. Het was God in zijn totale heerlijkheid. Wat dat is, dat kunnen wij niet zeggen. We weten niet wat God bedoelde met, of wat die verschijning was, maar het moet Abraham aangegrepen hebben. Hij moet direct geloofd hebben in die God, en ook bewust zijn van, dat is het. Dat is het, en ik zal luisteren naar zijn stem. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. En ik vind het altijd zo mooi dat God mensen roept. Wij zoeken niet altijd naar God. Misschien wel, misschien niet. Maar het is vaak God die uitnodigt. En dan hebben wij de kans om te antwoorden op die vraag of niet. En hier zien we dat inderdaad Abraham haat. Hij haat naar het land. Abraham die heeft gehoorzaamd. Gehoorzaamd aan het woord van God. En dan zien we dat hij daar een zegen aan krijgt. Een zegen namelijk, ik zal u een volk groot maken en u zegenen. Zoals we allemaal wel weten, 75 jaar, Sarai was onvruchtbaar, dus er waren nog geen kinderen. Voor Abraham en ook in die tijd, als we die cultuur een beetje begrijpen, was dat een heel moeilijk feit. Geen kinderen, geen nakomelingen hebben voor een man als Abraham, die toch wel aanzien had in zijn eigen land. Was dat een pijnpunt in zijn leven. Iets waar hij ook niks kon aan doen. En toch zegt God tegen hem, omdat gehoorzaamd zal ik uw naam groot maken. Ik zal u zegenen. Ik zal u tot zegen zijn. En zelfs nog meer dan dat, wie u zegent zal ik zegenen. En wie tegen u zijn, die zal ik vervloeken. Met andere woorden, welke zekerheid had Abraham om te gaan? Welke beloften krijgt Abraham hier van onze God? Als God dat rechtstreeks tegen ons zou zeggen, wat zouden wij doen? Hoe zouden wij reageren en hoe zou onze houding zijn? Abraham had hier een hele speciale openbaring, want hij was in feite een nieuw begin, een nieuw verbond. Want uit Abraham is ontstaan het volk Israël. En zijn wij daarvan ook ergens getuigenis van. We hebben de Bijbel ontvangen, hoe God werkt door mensen heen. En dan zien we dat Abraham haat. De Heere is met hem. Wat heeft dat in het leven van Abraham bewerkt? Soms stel ik mij tussen de regels voor wat dat allemaal kan bewerken in mensenharten. Die onzekerheid loslaten. Of die zekerheid de mensen loslaten naar iets die totaal onzeker is. Vertrouwen op iets, heb je het wel goed verstaan? Was het een droom? Of dan begint het allemaal. Maar Abraham hield vast. We moeten ook soms denken tussen de regels lezen, want Abraham was ook maar een man zoals wij. We denken vaak dat die godsmannen heel bijzondere mensen waren. Maar die hadden ook twijfels, die hadden ook hun zwakke punten, maar vooral hun twijfels van, is dat nu zo? Is dat nu waarlijk zo? God is inderdaad vaak een mysterie in ons leven. En we hebben de kans om te kiezen om te gehoorzamen of niet. En dat is wat Abraham doet. Abraham vertrekt. Toen hing Abraham op de beloften van zijn God. Hij had Gods heerlijkheid gezien en daar hing hij. En het eerste wat mij opvalt als we lezen in vers 6 staat er: en de Kaanieten waren toen in het land. En misschien heb je daar nog nooit bij stilgestaan, maar dat is iets die mij opgevallen heeft. Abraham had beloofd van, ik zal u wijzen naar een land. U wijzen naar een land. Je had niet gezegd welk land. Je had ook niet gezegd een land vloeiende van melk en honing. Een land zal ik u wijzen. Je had ook niet gezegd dat er dan mensen waren. Misschien had Abraham een bepaald idee van, ja, wat is dat land? Misschien ben ik daar alleen. Want we weten dat Abraham al het een en het ander verhaard had. Ik zal u wijzen naar een land. Een belofte die in feite niet concreet was. En dan gaat Abraham op die belofte in. En dan komt hij tot de vaststelling, oei, het is niet wat ik had verwacht. Ik denk dat Abraham ook had gedacht, oei, want anders zou er dan niet bij staan van die Kaanieten, dat ze in het land waren, dat Abraham het geheel anders had voorgesteld in zijn eigen verbeelding dan dat God had beloofd. Misschien had hij ook het woord van God niet 100% goed verstaan en heeft hij bepaalde woorden niet begrepen of misverstaan. Maar in ieder geval, er was een klein ontgoocheling. De Kaanieten waren daar. Waren ze hem welgezind? Misschien waren ze vijandig. Als hij daartoe kwam met zijn haven en zijn goed, zouden ze bereid zijn om dat land te delen met hem? Dat zijn allemaal vragen die op Abraham afkomen, die we misschien niet lezen. Maar als we ons inbeelden en ons kunnen inleven in de situatie van Abraham, ja, dan kunnen we zeggen, inderdaad Abraham, is die belofte van God wel werkelijk waarheid geworden? Dan heeft hij nogal niet alleen zichzelf, maar heeft ook nog zijn neef Lot mee, zijn gezin, hè, allemaal omstandigheden en feiten die het voor Abraham moeilijk maken. En dan begint de twijfels rondom Abraham, denk ik, zoals we vaak in ons eigen leven hebben, af te spelen. Twijfels van, hebben we wel inderdaad de juiste stem gehoord? Hebben we inderdaad die keuze, die stem goed gehoord? En dan hebben we ook een houding van, dan kunnen we zelf een houding aannemen van, inderdaad, ik ga verder of ik keer terug. En vaak zien we dat mensen de stem van God goed horen of minder goed horen en daarop ingaan. En van Abraham kon hier ook op dat moment gezegd hebben, ja, maar ja, God, zo niet, hè. Dat was toch niet de belofte. Ik dacht dat ik hier ging toekomen, mijn zetel ging uitzetten en hier mijn schapen en mijn runderen kon uitstallen en hier een beetje op mijn gemak leven. Blijkbaar was het allemaal niet zo gemakkelijk. Dan kunnen we nadenken, dan kunnen we ook een beetje cynisch gaan worden en alles in het negatieve trekken en zeggen, ja, maar God, is dat wat gij bedoelt? Of ik zal het weer misverstaan hebben. Vaak moeten we opletten, want als we God remmen, dan kunnen we ook niet vooruit. We kunnen God tegenwerken als we niet willen staan of niet willen vasthouden op wat gij belooft. En vaak zijn er heel wat mensen die God tegenwerken, die cynisch zijn, die het mysterie ergens niet zien. Want God is een mysterie, die niet alles kunnen begrijpen, maar we moeten niet alles kunnen begrijpen. We moeten geloven, zoals Abraham heeft geloofd en dat brengt ons verder. Dat brengt ons verder. En weet je wat altijd zo mooi is? Toen die twijfel kwam bij Abraham dat de Kanaïten toen in het land waren, dan zien we direct erachter, toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, terug aan uw nageslacht zal ik dat land geven. Toen. Wanneer was dat? Toen dat hij tot besef kwam dat het niet was zoals Abraham het had voorgesteld. Misschien heel wat twijfels, zoals ik al aangezegd, maar toen verscheen de Heer. En ik vind dat juist altijd zo bemoedigend, als we mogen weten, als er onrust in ons hart is, als er twijfels zijn, ongeloof of miserie, op de een of andere manier komt God altijd tegemoet. Dat hebben wij in ons eigen leven mogen ondervinden, en ook lezen we hier in de Bijbel. Het is niet altijd zo dat het direct gebeurt. Vaak zien we het niet. Toen, wanneer was dat? Jaar, 2 jaar, 3 jaar, 10 jaar? Ik weet het niet. De tijd voor God speelt geen rol. Maar op het punt dat de nood het hoogst is, zien we dat God verschijnt. En dat wil ik ook betrekken echt op ons leven. Dat we werkelijk gaan geloven en God niet gaan beperken. Zeker niet afbreken. Dat we leren te vertrouwen op God. Zelfs al gaat het helemaal de verkeerde kant uit, dan nog verschijnt God. En ik moest nu ook denken aan Stefanus, of tenminste aan Paulus. Paulus die was geroepen om naar Macedonië te gaan. Ik ga dat verhaal een beetje kort vertellen. Om daar te gaan evangeliseren. Om die man, of om het volk, daar de blijde boodschap te brengen. Je krijgt van God duidelijk de stem. Je krijgt het inzicht van God, Paulus, hij moet gaan naar daar. Paulus gaat, en wat gebeurt er? Wat gebeurt er, de Macedonische man? Wat gebeurt er? Hij wordt in de gevangenis geworpen. Is dat nu de teken dat God met mij was? Heb ik het nu ook werkelijk verstaan? De stem van God gehoord en tot de conclusie komen dat het uiteindelijk in de gevangenis wordt beland. Gelukkig, we kennen het verhaal verder. Maar zo zie je vaak dat er in Gods wegen tegenstrijdigheden zijn. We denken allemaal, als we Gods stem horen, dat het allemaal glorie, halleluja zal zijn. Dat is het vaak niet. Er is een soort lijden, een soort mysterie, een soort tegenstrijdigheden in het woord van God dat we niet altijd begrijpen. Maar telke malen en opnieuw, en ik wil er echt op wijzen, is dat God tegemoet komt. Telke malen opnieuw verschijnt God. En hier zien we dat ook duidelijk bij Abraham. Toen verscheen de Heere aan Abraham en opnieuw zegt hij, aan uw nageslacht zal ik dat land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Wat moet dat voor Abraham bemoedigend zijn geweest als je weet dat je alles verlaat, echt God wil zoeken met je hele hart, niet weet waar dat je gaat uitkomen en toen tot de conclusie moet komen dat het toch niet is zoals we verwacht had en dat je daar een beetje blijft aan twijfelen, dan juist in die twijfels God tevoorschijn komt. En dan zien we ook ergens het geloof van Abraham werkelijkheid worden. Hij bouwde een altaar voor de Heere. Als een gedenksteen van, kijk wat er hiermee is gebeurd, dat wil ik vereeuwigen. Hij bouwde een altaar. Het was, ik weet niet of het een altaar was om te offeren, dat weet ik nog niet, ik denk het nog niet, maar het was gewoon een gedenkteken van, op dat moment, op die plaats, heeft God mij aangesproken, bemoedigd, opnieuw bevestigd waarin ik geloofde. En vaak moeten wij onszelf daarin terugroepen en bevestigen van inderdaad, wat God heeft gezegd, dan moeten we vasthouden, omdat het ons wel zou gaan. En die gedenktekenen die wij vaak, of die ik dan erken, dat altaar tenminste, dat zijn vaak bijbelteksten. die ik onderschreef. Ik heb zelfs ook een tijd, zoals ik al een keer aangehaald heb, bepaalde zegeningen opgeschreven. Omdat ik toen wist, toen heeft God mij gehoord. En dat is altijd bemoedigend. Ik heb verleden week er nog een keer ingebladerd in dat boekje. En inderdaad, het is bemoedigend als je weet wat God doet in mensenlevens. En ik vind dat altijd zo mooi dat God telkenmaal opnieuw verschijnt. Nu ook bij Abraham. En dan gaat hij verder. En opnieuw die belofte van mensen, we moeten doorgaan, we vertrouwen op God. We kunnen niet alles in een kadertje steken of in een doosje en kaartjes erin. Als we het kaartje uittrekken, ah ja, nu gaan we naar daar en morgen gaan we dit doen. God is een mysterie en hij blijft een mysterie. Hij is veel te groot voor ons en wij zijn alleen beperkt als mensen. Gelukkig maar. Het is een vertrouwensrelatie dat we moeten aangaan met de Heer Jezus. Dat wil God, dat we leren te vertrouwen op hem. Want hij weet wat het beste is. En dan lezen we dat hij verder breekt, dat hij verder het land doortrekt. Dat hij zich zijn tenten spant, dat hij weer al een altaar bouwt. Dat hij zich daar vestelt en nestelt in dat land. En dat hij daar de naam des Heeren aanroept. Hij was daar gesetteld, hij was daar op zijn gemak. Eindelijk, nu ben ik er. Dat is wat God mij heeft gegeven. Ik ben er. En hij riep de naam des Heeren aan. Abraham had niet verder gedacht. Die dacht dat het hier was, dat is het einde. Hier ben ik en hier zal ik de rest van mijn leven doorbrengen. Want het land had hij gekregen, de belofte had hij gekregen. Nu moest hij natuurlijk nog tot zegen zijn en een zoon krijgen. Maar natuurlijk, dat wist hij niet. Maar in ieder geval, zijn natuurlijk leventje was hier in Kanaan. Het is dat wat God wilde met hem. En daar was hij ook mee content, zouden we denken. Maar God niet. Dat is altijd het probleem met ons. Wij zijn hou content. C.H. Lewis schreef onlangs schreef eens, wij christenen, we zijn net als kleine kinderen. We spelen graag in de modder, maar we wonen wel aan de zee. Ik bedoel, in de tuin achter ons huis staat een plasje modder. We vinden dat leuk om daar te spelen, maar ons huis staat wel aan de zee. We hebben daar een hele plas en een hele zandvlakte voor ons, maar nee, we spelen liever in die plas maar modder. En wat wil dat zeggen? Dat we gauw tevreden zijn. Wat wil je daarmee zeggen? We zijn gauw tevreden. Abraham was hier ook gauw tevreden. Hij was content met wat er was. Meer moest dat niet zijn. Maar natuurlijk, we hebben geen rekening gehouden met onze maker. Hij wil verder gaan. En dan wat gebeurt er dan opnieuw? Die hongersnood. God laat dingen toe in ons leven omdat we verder zouden gaan. Niet alleen de naam des Heeren aanroepen en blijven roepen en content zijn. Nee, soms moeten er dingen gebeuren in ons leven, omdat dat contentement, die gerustheid, zou doorbroken worden. En dat zien we hier ook bij Abraham in Egypte. Ik denk dat we allemaal wel zo'n momenten kennen in ons leven, dat op de een of andere manier God ingrijpt, omdat we niet te vlug content zouden zijn in ons leven, in ons geestelijk leven. God wil ons verder brengen. Moeten we allemaal zendelingen worden, apostelen of leraars of wat ik ook? Nee, maar God wil ons wel gebruiken en wij kunnen daarvoor openstaan. En als God ons wilt gebruiken, wie zijn wij dan om dat tegen te werken? Alleen vergt er daar wel een beetje moed voor. Zoals ik al heb aangehaald, denk ik, 14 dagen geleden. Wees mannelijk, wees sterk. Dat is wat God zoekt. Wees mannelijk, wees sterk. We moeten durven in actie te komen. We moeten leren te vertrouwen. En hier in Egypte, of die is nog niet in Egypte natuurlijk, maar die hongersnood trekt in het land uit. Dat is ook weer iets. Abraham dacht, ik ben er nu en nu is er hongersnood. Wat moet ik nu doen? Wat nu? Eens kijken. Wat nu? Misschien, wel je weet, die tijd staat er allemaal niet op. Eens nog een beetje water drinken. Wat een gevoel moet dat voor Abraham weer teweeg gebracht hebben? Hij was nu op zijn plaats, dacht hij. En nu wordt hij misschien weer al in de steek gelaten door God. De stem van de Heer hier in dat stukje van Egypte, we lezen daar niks van dat de Heer hem tegemoet kwam. Nergens zien we een raad van God die zegt tegen Abraham, jij moet naar daar of jij moet naar daar. Nee, niks. Abraham moet zelf beslissen. En er staat een mooie tekst in de Bijbel van God, hij zwijgt in zijn liefde. Maar ik ben vergeten van hem op te zoeken. Maar dat is waar. God zwijgt soms in liefde. Wij hoeven niet altijd de stem van God te verstaan. Hij laat ons in bepaalde dingen vrij. Vrij om te kiezen. En dan is het vaak heel moeilijk om de juiste weg te kiezen. Had God gezegd tegen Abraham, dat die moesten naar Egypte gaan. We kunnen dat hier nergens niet lezen. God kan hem evengoed in het land bewaren, ook al was er een grote hongersnood. Natuurlijk was het verleidelijker en aanlokkelijker om naar Egypte te reizen. Daar was er eten en drinken genoeg. En dan zien we dat God niet altijd ingrijpt. Hij laat ons daarin vrij. Hij laat ons een keuze maken. Misschien moest Abraham dieper nagedacht hebben en meer, in plaats van de omstandigheden te zien, echt leren te vertrouwen op God. Want wat drijfde Abraham ten diepste naar Egypte? Was dat niet een soort angst? Een angst van, oei, ik ga hier niet rondkomen, mijn gezin, we gaan hier sterven van de honger. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Hè? Mijn dieren zullen omkomen, er is hier om een of andere reden een hongersnood. Zou Abraham niet gebeden hebben voor regen? We weten natuurlijk niet wat die hongersnood heeft veroorzaakt. Maar ik denk dat Abraham toch wel zal gebeden hebben voor regen. Voor zegeningen. Die zegeningen die hij heeft gekregen, zal hij wel ook uitgedragen hebben. Hij zal ook wel gedacht hebben aan de woorden dat God zei, wie u zegenen, zal ik zegenen. Nou, veel zegen was er niet meer te merken in het leven van Abraham toen het land in die grote hongersnood was. Er was echt een angst van Abraham van wat nu? En als God niet antwoordt, dan moet je zelf de hand aan de ploeg staan en slaan en gaan. Oftewel, moet je echt op Gods vertrouwen, op zijn beloften staan. En dat is vaak een hele moeilijke keuze voor ons. Ik kan daar ook heel moeilijk een antwoord op geven wat we soms moeten doen als God echt zwijgt in zijn liefde. Ik weet dat niet altijd. Ik zei zoals ik al heb aangehaald, we moeten niet alles weten en we kunnen niet alles weten. En soms moeten we juist leren door verkeerde keuzes te maken. Leren we namelijk dat we kunnen op God vertrouwen. Want juist door dingen te doen die niet goed zijn voor ons, kan God ons terugnemen, kan God ons terug herstellen. Kan hij terug zijn hand op ons leggen en ons vooruitwijzen. En hier zien we dat hij gedreven wordt door angst. Angst om te komen van honger en ook nog ergens een angst om naar Egypte te gaan. Een angst, je zat tussen twee angsten, van te blijven of niet te blijven, want we lezen welke geschiedenis er daar gebeurt met zijn vrouw. Blijkbaar moet Sarai een heel mooie vrouw geweest zijn. Als mijn vrouw zulke dingen leest over de vrouw, hoe dat in het Oude Testament, hoe dan ze behandeld waren, dan komt ze altijd een klein beetje kwaad. En vaak is het ook zo. Hè? Vrouwen werden heel, hoe moet ik dat nu zeggen? Minder behandeld dan mannen. Dat is nu, dat was zo. Kijk, een mooie vrouw, hè? De farao, dat was voor de farao. Voilà, we moeten er niet geen punt aan maken. Dat was nu eenmaal zo in die tijd. Het zal u maar gebeuren. Maar Abraham die had ook ergens een angst. En ik heb dat hier ergens opgeschreven. De angst niet alleen van geen eten te krijgen, maar ook een angst, een jaloers, vreesachtig denkbeeld. Want ik denk dat Abraham heel goed wist wat er in Farao in Egypte gebeurde. Anders zou hij niet gezegd hebben tegen Sarai, zeg maar dat je mijn zuster bent. Hij wist hoe Egypte was, hoe ze dachten, hoe ze handelden. Hij kende dat land Egypte. Het was niet een totaal nieuw land, het was geen onbekend terrein. Anders zou hij niet gezegd hebben, voor ze het land binnentrokken, van Sarai, hij zei mijn zuster. Ik moet maar zeggen dat je mijn zuster bent. Terwille van mij zullen ze mij dan niet doden. Dus angst, terug, een angst van een vreesachtig denkbeeld van onze Abraham maakte hem tot de verkeerde conclusies. Als hij nu gewoon had gezegd van Sarai is mijn vrouw en vertrouwd, dan ging er misschien niets gebeurd hebben. Want we zien, natuurlijk, dat kon Abraham niet weten, maar we zien dat Farao dan eindelijk aangeeft van, als dat werkelijk uw vrouw is, dan willen ze kijk niet tot vrouw nemen. Dus angst kan een hele slechte raadgever zijn. De situatie en ook dan de stap die we moeten pakken om verder te gaan. Dus Abraham was volledig de boot kwijt. Maar gelukkig dat God weer is. Want hoe had dat kunnen aflopen? Abraham was misschien zijn vrouw kwijt. Abraham was misschien gedood. Maar telke malen, hoewel dat hier niet naar voren komt, zien we dat God de farao sloeg met plagen. Dus ergens was God onrechtstreeks verbonden met Abraham. En de farao moet dat ergens geweten hebben. Van oei, wat er hier mij nu gebeurt, dat gebeurt mij niet zomaar. Het staat er natuurlijk niet op hoe dat hij dat allemaal weet, maar de Heere sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ten oorzake van Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep Farao Abraham en zeide: wat heb gij mij daar aangedaan? Waarom heb gij meegedeeld dat zij uw vrouw is? Blijkbaar is er daar iets gebeurd en dat in Farao zijn denken van oei oei, wat er hier gebeurt is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik ga moeten onderzoeken van waar dat komt, dat ik hier zo behandeld word. En gelukkig is de oplossing voorhanden. En we zien hier terug twee dingen. Namelijk dat God, ondanks dat alles verkeerd loopt en verkeerde keuzes maakt, dat God er toch is om Abraham te bewaren. En ik denk dat dat ook voor mij en voor jullie allemaal ergens een bemoediging mag zijn, dat God ondanks alles ons bewaart. Ook, want eerlijk gezegd, stel nu een keer die situatie hiervoor. We kunnen allemaal denken wat er zal gebeuren met de vrouw van Abraham bij de farao. We moeten daar geen tekening van maken. Wat er daar allemaal ging gebeuren, dat zelfs Abraham misschien nog gedood zou worden. Het kan allemaal misgaan en toch, ondanks die moeilijke situatie, grijpt God in. Dat doet mij ook weer denken aan Esther, de koningin. Ook zo een heel moeilijk verhaal om te begrijpen. Ze wordt daar koningin, ze wordt uitverkoren om koning te zijn. We hebben daar ook al onze bedenkingen bij, denk ik maar. We hebben ook dochters. Zouden wij dat zomaar aan de koning eraf geven in die tijd, in de harem, bij de koning? We weten wat er allemaal gebeurt. Ik denk het niet. En toch heeft God dat gebruikt om zijn volk te redden. Het is soms ondergrondelijk Gods wegen. En als wij alles in een plaatje willen en een kaderje willen gieten, dan komen we inderdaad niet ver. Dan lopen we tegen de muur en zien we niet wat God, het verdere plaatje wat God voorgeeft. Hier zien we dat terug ook. God heeft Abraham niet vergeten. En dat mogen wij ook tot ons nemen. God vergeet ons nooit. Ook al lopen we volledig mis, het is Gods werk in ons. En zijn we daarvan overtuigd dat God ons wilt, dat hij die zijn zoon heeft gegeven, wilt dat wij gemeenschap met hem hebben. Hij heeft er geen belang van dat wij mensen wegdwalen, afdwalen. Absoluut niet. Dat is niet het karakter van God. Hij wilt gemeenschap met de mensen. En wij mogen daaraan antwoorden. Wij mogen daarin tegemoet komen. En dat heeft Abraham ook weer mogen ervaren. Ondanks alles heeft Abraham een zegen mogen zijn. En misschien heeft Abraham hier ook een les uitgeleerd. God zei tegen Abraham van: wie u vervloeken, zal ik vervloeken. Heeft Abraham dat hier letterlijk mogen ervaren, wat God heeft gedaan in het leven van Farao. Namelijk die woorden, die zegen, die simpele woorden, we denken daar vaak niet aan, maar als God sprak, dan brengt hij dat werkelijkheid. Wie u zullen vervloeken, die zal vervloekt worden. En Farao heeft dat mogen ondervinden. Alhoewel hij daar ergens niet erg kon aan doen, want het was niet de schuld van Farao, het was ergens de schuld van Abraham. Maar toch, Abraham is een gezegend man. En dan zien we dat hij die belofte kreeg van trek nu maar uit, kreeg hij de opdracht. En ze deden hem, zijn vrouw en al wat hij bezat, uitgeleiden. Uitgeleiden, ze werden niet zomaar het land uitgestuurd, ze kregen mannen mee van te zeggen: kom, we gaan hier een kolonne vormen, dat jullie dat land hier vertrekken, dat er niets gebeurt, dat jullie zeker uit onze staatsgrenzen zijn. Dat was, misschien kunnen we dat zo vertalen, hij kreeg een uitgeleide, namelijk, alsjeblieft ga weg. Want hier is er geen plaats. Hier is er geen plaats voor u. Dat heeft Abraham echt mogen ondervinden, doordat God met hem begaan was. Dan komen we in feite tot de conclusie, want ik wil maar hier afsluiten, ik wil het ook niet langer houden. Dat geloven is feite een spannend iets. Ik vind dat geloven, dat is iets spannends. Zoals ik het vanmorgen die tekst heb voorgelezen, het is een mysterie. We worden beïnvloed door allerlei dingen die op ons afkomen. We hebben zelf ons hart, onze gevoelens, we hebben ons hoofd, ons verstand. Om dat allemaal in combinatie te brengen met het geloof is vaak heel moeilijk. En hoe meer over nadenken, misschien hoe meer het verwarrend klinkt van wat is de weg van God. Eén ding is, mogen we vasthouden. Namelijk dat, dat is een zekerheid die we hebben, dat we geliefd zijn bij de Vader door het geloof, door Jezus Christus heen. Niemand of niets kan ons dat afnemen. We zijn door God geliefd, omdat hij ons ziet door Jezus Christus heen. Als we dat gaan snappen, dan kunnen we verder komen. Dan kunnen we daaruit voortleven. Als we dat nog niet snappen en telkens opnieuw moeten of heen en weer worden geslingerd van zijn we nu werkelijk door God geliefd en zou ik dat, als ik dat doe, wel, zou dat wel goed zijn voor God, dan denk ik dat we nog tot dat punt moeten komen van dat volledig besef van God heeft ons lief en hij wilt met ons een bepaalde weg gaan. Die, wat mij geleerd heeft opnieuw van Abraham is namelijk, God houdt van ons. Als God iets zegt, dan doet hij dat en hij bewaart ons van vele dingen. Niet dat wij geen moeilijkheden en geen tegenkantingen zullen krijgen, zeker niet. Zeker niet. Als we verder gaan lezen in Abraham, dan zullen we vaak lezen, of dan moet je maar thuis doen, wat Abraham allemaal tegenkomt. Als we kijken door de Bijbel heen, die grote godsmannen, ze hebben vaak veel strijd tegengekend. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat het ook allemaal niet zo eenvoudig liep. Als we kijken naar zijn discipelen, van de 12 discipelen, denk ik, maar ik ben dan niet 100% zeker, dat er zeker 7 of 8 de marteldood hebben gestorven. Dus zo'n vooruitzichten hadden die mannen niet. Maar ze geloofden allemaal in die enige, die ware God. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die hem wilde bewaren, die hem wilde zegenen, die hem wilde behoeden en die hem tenslotte opgenomen heeft in de heerlijkheid om bij God de Vader te zijn. Dat is namelijk het leven hier op aard voor ons uitgestippeld. Kunnen we nog dat juist voorlezen? Geloven in de openbaring van Gods goedheid stelt ons in staat onzekerheden onder ogen te zien. Kunnen we omgaan met worstelingen die op ons afkomen en zijn we niet bang voor het onbekende? Het geloof is de bron van een onmisbaar basisvertrouwen. Zelfs als we onszelf tegenvallen of tegenkomen, kunnen we op grond van genade zijn nabijheid ervaren en overeind blijven. Ik hoop echt dat we dat kunnen zeggen, ondanks alles. En ik denk dat er hier wel voorbeelden in de kerk genoeg zijn van mensen die het een en het ander tegenkomen en toch overeind zijn gebleven. Net als Abraham. Telkenmale mogen we ervaren, God is met ons. God komt tegemoet. Toen verscheen de Heere. Telkenmale als wij mensen het nodig hebben, verscheen de Heere. Prachtig als we dat mogen meenemen. Wetende dat het ook zo kan zijn in ons leven. Als wij toelaten dat God werkt. Misschien wil ik nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heere. We hebben inderdaad een Vader in de hemel. Hoog vergeven. En wij leven hier op aard, Heer. We kunnen niet alles begrijpen wat gij en wie gij zijt. Wat gij zijt. Vader, en onze wegen zijn ook vaak onvoorspelbaar. Onze kinderen lopen soms wegen die wij ook als ouders absoluut niet zouden willen. Heer, maar we vertrouwen op u, Heer. En we danken u dat gij al onze misstappen en dat van onze kinderen gij ons lief hebt. En wie in geloof aanvaardt en beleidt, die mag terugkeren. U verscheen aan Abraham vele malen, Heer. Heer, en we danken u dat we dat ook in ons eigen leven mogen ervaren. Dat u op uw moment ons zult bemoedigen, ons zult sterken, ons zult leiden. Zulke God hebben wij. En we danken u daarom, Heer. Inderdaad, Heer, uw naam, zij de hoogste Heer. Uw naam is wonderbaarlijk. U bent onze leidsman, onze bevrijder. Buiten u hebben wij niemand, Heer. En we danken u, want welk een voorrecht hebben wij niet, dat wij de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook onze God mogen noemen. In Jezus' naam en door het geloof in uw Zoon kunnen we zeggen amen. Amen.
Laten we samen recht staan. Het gaat om Jezus. Jezus, onze redder. Door Jezus dat we vrede hebben. Thank you.
Zo, dan wil ik nog afsluiten met gebed en de zegen vragen voor de komende week. Vader, we danken u, Heere, en bewust komen we tot u, Heere, om de zegen voor de komende week. Bewaar ons, Heere, in uw naam. Leid ons, geef ons kracht voor de dingen die we moeten doen. Heere, bewaar ons in uw naam. Ik ook voor de zorgen die op ons afkomen, dat we met wijsheid mogen handelen. Heer, leer ons te vertrouwen op u, want u komt ons tegemoet. We danken u. In Jezus' naam. Amen. Nog een fijne zondag. Ik wil nog eventjes jullie aandacht. We hebben ook een jarige in ons midden. Bernard, ik had dat vergeten. Hij is, ja, ik weet niet hoe dat hij is. Oud genoeg. 65, kijk. Een dikke proficiat en God zegen. En wat? Voel u vrij.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you.